Goedemorgen allemaal. Het is goed om nog een keer in Echtegem te zijn. Hè? Een aantal van jullie ken ik intussen al meer dan 30 jaar. Sommigen ken ik eigenlijk niet echt. En dat is zeer goed. Hè? Dat wil zeggen dat er misschien weer wat nieuwe gezichten in de gemeente zijn. Hè? Daar kunnen we alleen maar dankbaar om zijn. Misschien is het goed dat we eerst wat zegen vragen over de prediking. Hè? Zullen we dat doen? Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat... Daar waar uw gemeente samenkomt, Heer, daar bent u zelf ook in het midden, Heer. Heer, ook deze morgen bent u dicht bij ons. Heer, en ik bid, Vader, of u ook onze harten wil versterken. Heer, en ons wil voeden met uw woord, Heer. Heer, we zijn bijzonder dankbaar dat u telkens weer voorziet. Heer, dat u de diepste degene bent die ons het woord hebt toevertrouwd. Heer, wilt u ons maar helpen ook om het te begrijpen zoals u dat hebt bedoeld, Heer. Heer, zegen ons deze morgen met een stukje wijsheid en inzicht en kennis. Heer, ik bid, Vader, dat we met z'n allen verkwikt mogen worden. Heer, en ja, misschien ook wat nieuws mogen ontvangen. Heer, om straks ook weer de komende dagen, de komende week door te komen. Heer, zegen ons zo met elkaar in Jezus' naam. Amen. Volgende week is het Pasen, het is al een paar keer gezegd, door Rebecca ook. En vandaag is het, welke zondag is het ook alweer? Rebecca, het begint met een P. Palmzondag, hè? Ja, het is toch een zondag die door de meeste gemeenten ergens herdacht wordt. Als die zondag waarop onze Heer Jezus op een ezelke de stad Jeruzalem is binnengegaan. Wetende dat hij daar zou moeten sterven voor onze zonden. En misschien is het wel goed dat we deze morgen ook gewoon eens dat stukje erbij nemen. Laat ons eventjes gaan naar Matteüs hoofdstuk 21. Waar we dat eigenlijk tegenkomen. We gaan een stukje lezen, Matteüs 21. Jullie zien het daar al staan, de intocht in Jeruzalem. In de eerste 11 versen. Ik zal het eventjes lezen. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt. En u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. En de menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte de stad in opschudding. En men zei, wie is dat? En de menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Bekend stukje. Een stukje dat begint met de vermelding. Dat zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren. Nu, over wie gaat het hier? Wie zijn die zij? Dat is toch wel belangrijk. Uiteraard gaat het hier in de eerste plaats om Jezus en zijn leerlingen, zijn apostelen. Maar het is goed om te weten dat het hier toch ook om een nog veel grotere groep gaat. Dan alleen maar de Heer Jezus en zijn discipelen. Het gaat om een veel grotere groep die een paar weken daarvoor vertrokken was. Vanuit het noorden naar het zuiden. Vanuit Galilea. Richting Jeruzalem. En hoe dichter ze bij Jeruzalem kwamen, hoe groter die groep werd. Die met hem meetrok richting Jeruzalem. En die groeiende groep, die groeiende menigte, dat alles, dat had eigenlijk alles te maken met wat daar allemaal onderweg gebeurde. Ik neem aan dat jullie allemaal de geschiedenis van Zacchaeus kennen. En Zacchaeus, die rijke tollenaar, die door iedereen gegaat werd. Maar toen hij hoorde dat Jezus passeerde, toen wilde hij maar al te graag daar ook iets van te zien krijgen. Hij wilde Jezus zien. Maar jullie kennen het verhaal, die groep was zo groot. En Matthäus was blijkbaar niet al te groot, een beetje zoals ik, denk ik. En hij kroop dus in een boom, om toch maar iets te kunnen zien van wat er allemaal gebeurde. En ik zal niet heel het verhaal vertellen, maar om een lang verhaal kort te maken. Jezus kwam bij hem in huis, in dat huis van Zacchaeus. En Zacchaeus werd gered. En ook hij sloot zich bij Jezus aan. En ook hij ging met Jezus mee, richting Jeruzalem. En zoals vele andere mensen dat deden. Interessant ook om te zien wat er gebeurt net voor hoofdstuk 21. In Matthäus 20 vers 29. En daar is te lezen dat Jezus gevolgd werd door een grote menigte. En in de versen die volgen werd die menigte eigenlijk alleen maar groter. Want zo lees je daar ook over twee blinde mannen. En die langs de kant van de weg zaten te bedelen. En die blinde bedelaars, ook zij riepen tot Jezus, dat hij zich over hen zou ontfermen. Ze riepen om medelijden. En dat is heel mooi, want ik geloof dat er niet één zondaar is in deze wereld, die als hij roept tot Jezus om medelijden, om ontferming, ik geloof dat er niet één zo'n gebed onverhoord zal blijven. Dat is mooi om dat te weten. En misschien is hier deze morgen ook wel nog iemand die nog nooit geroepen heeft tot Jezus. Dat zou kunnen. En je mag weten dat als je roept tot Jezus om genade, om ontferming, om medelijden, dan zal de Heer Jezus dat gebed verhoren. Hij zal zich over u ontfermen. En hij zal u als het ware aanraken, zoals hier gebeurd is. En meer nog, de enige reden, zoals we allemaal weten, waarom Jezus naar Jeruzalem trok op dat moment, en dat is omdat gij zich wilde ontfermen over de ganse mensheid. Dat is eigenlijk omdat gij de hele mensheid, als het ware, wilde redden. Maar, zou iedereen maar naar hem luisteren. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar toch, Jezus was bereid. Om daar naar die stad te gaan. Om daar te lijden, om daar gedood te worden. Met het oog om zoveel mogelijk mensen te kunnen redden. Hij was niet alleen maar bereid om als het ware ontferming te bewijzen aan die twee blinde bedelaars die daar langs de kant van de weg zaten. Maar hij wilde als het ware niks liever dan zich te ontfermen over de hele mensheid. En er staat dan ook hier in vers 34 geschreven van hoofdstuk 20. Dat hij de ogen van die blinde mensen aanraakte. En het resultaat is, zij konden terug zien. En ook zij volgden Jezus. Ook zij gingen mee met hem naar Jeruzalem. En net zoals Zacchaeus, net zoals vele andere mensen. En hoe dichter hij bij die stad Jeruzalem kwam, en hoe groter die groep mensen werd. En als christenen denken, kunnen wij ons waarschijnlijk tot op zekere hoogte identificeren. En met die blinde mannen. Want er was ook een moment in ons leven dat wij het ook niet zagen. Dat wij ook blind waren. Geestelijk blind. En we kennen allemaal dat lied Amazing Grace. Er wordt hier misschien ook gezongen, zo nu en dan is. Eens was ik blind, maar nu kan ik zien. Er is een moment geweest in ons leven dat de Heer Jezus ons als het ware ook aangeraakt heeft. Hij heeft ook onze ogen geopend. En sinds die dag mogen ook wij, tezamen met een grote groep mensen, een groeiende menigte van gelovigen, op weg zijn naar het Jeruzalem dat boven is. Zo wordt dat genoemd in de schrift, dat hemelse Jeruzalem. En nogmaals, als hier deze morgen nog iemand zou zijn, die toch nog ergens aan de kant van de weg zit, ik zou zeggen, roep tot Jezus en vraag aan hem dat hij u aanraakt. En hij zal dat doen. En vraag aan Jezus dat hij u geneest. En ik zou zeggen, volg hem. En net zoals ook die blinde mannen hier gedaan hebben. Nu in dit stukje gaat de weg nog niet naar het hemelse Jeruzalem. Maar Jezus is gewoon op weg naar het Jeruzalem van toen, 2000 jaar geleden. En Jezus en zijn discipelen zijn dus nog een laatste keer die weg aan het afleggen, zeg maar. Die laatste keer naar Jeruzalem. En een hele grote groep van mensen had zich verzameld rondom Jezus. En ze trokken met hem mee. En deze grote groep van mensen kwam daar terecht in dat kleine dorpje Betfage bij de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. En we lezen daar in vers 2 dat Jezus aan twee van zijn discipelen de opdracht gaf om dus dat dorpje binnen te gaan. Want daar zouden ze een ezelin vinden die vastgebonden is. En er zou ook een veulen zijn bij die ezelin. En Jezus zegt tegen zijn discipelen van, maak ze los en breng ze bij mij. En als daar iemand zou zijn die daar op de een of andere manier een probleem van zou maken, zeg maar, de meester heeft ze nodig en dan komt alles wel in orde. En eigenlijk is dat heel bijzonder wat hier staat. Want als ik dat lees, dan vraag ik mij af van ja, hoe kan het nu? Dat Jezus wist dat zij daar in dat dorp een vastgebonden ezelin zouden vinden. Met nog een veulen erbij. Hoe kon hij dat nu weten? Hoe kan dat nu? En als je erover nadenkt, en de mensen die misschien al wat langer op weg zijn met Jezus, we zien hier eigenlijk iets natuurlijk van die bovennatuurlijke kennis die Jezus had. Jezus wist dingen die een gewone mens zoals ik onmogelijk kan weten. Jezus wist inderdaad dat zij daar die ezels zouden vinden. Jezus wist ook dat Judas hem de komende week zou verraden. Jezus wist dat Petrus hem de komende week tot 3 keer toe zou verloochenen. Hij zou ontkennen dat ook hij bij Jezus hoorde. Jezus wist dat ze hem daar in Jeruzalem gevangen zouden nemen. Jezus wist dat hij daar gekruisigd zou worden. En Jezus wist dat hij uit de dood zou opstaan. Er staat een prachtig vers in Colossense hoofdstuk 2, waar Paulus schrijft dat in Christus als het ware al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. En Jezus weet alle dingen. En wij kunnen ons daar vaak maar zo weinig bij voorstellen. Jezus weet alle dingen. Jezus is perfect op de hoogte van wat daar op dit moment allemaal gaande is in Oekraïne, gans die oorlog. En Jezus weet welke vreedheden zich daar op dit moment tenminste, allemaal aan het afspelen zijn. Hij weet wie er zal sterven. Hij weet wie er zal blijven leven. Jezus is perfect op de hoogte van die hele coronacrisis, waar de wereld al 2 jaar mee te maken heeft. Jezus weet, hij wist op voorhand wie er zou aan sterven. Hij wist wie er ziek zou worden. Hij wist wie er gezond zou blijven. En God weet alle dingen. En de Bijbel zegt ook dat God alle dingen laat meewerken ten goede. Alles heeft een eigen plekje in Gods plan met deze wereld, met de mensheid. Zelfs die ezels, hoe klein het misschien ook lijkt in onze ogen, maar zelfs die ezels hadden een eigen plekje in de plannen van God. Zo lezen we hier in vers 4 dat een oude profetie in vervulling moest gaan. En natuurlijk in die komende lijdensweek zouden er wel heel veel profetieën tot vervulling komen. Maar ook deze profetie over die ezels, die moest tot vervulling komen. En de profetie waar het hier over gaat, die vinden we in vers 5, dat hebben we gelezen. Het is eigenlijk een profetie van de profeet Zacharia uit het Oude Testament. Meer bepaald, Zacharia's hoofdstuk 9, vers 9. Een profetie waar eigenlijk tegen het volk van Jeruzalem het volgende gezegd werd, ik lees het eventjes voor. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. In deze profetie worden eigenlijk 4 zaken gezegd met het oog op Christus. Als eerste lezen we dat hij een koning is. Zie, uw koning zal tot u komen. We hebben daarvan gezongen deze morgen. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Ja. En Christus is natuurlijk in de eerste plaats de koning van Israël. Dat is ook wat er te lezen was trouwens op dat bordje, dat bovenaan het kruis, genageld wat, genageld was. En dit is Jezus, de koning van de Joden. En Jezus is in de eerste plaats de koning van de Joden. Maar wij weten natuurlijk, hij is nog veel meer dan dat. Wij kennen hem ook als de koning der koningen. Bij zijn terugkomst zal hij koning zijn over al de koningen die op dat moment zullen zijn op de ganse wereld. Het is nu misschien nog profetie, maar de schrift zegt dat alle mensen zich eens voor deze koning zullen buigen. Dat is de werkelijkheid waar wij naar op weg zijn. De hele wereld zal ertoe komen om te erkennen dat er eindelijk maar één echte koning is. En dat is koning Jezus. Jezus van wie door die profeet in Zacharia verder ook geschreven staat dat hij rechtvaardig is. En dat hij een heiland is. Dus de koning is ook een verlosser. Hij is een redder, hij is een heiland. Hij is iemand die bevrijding brengt. Zacharias is een van die mensen die door Jezus gered geweest is. Ook die twee blinde mannen langs de kant van de weg zijn voorbeelden van mensen die door Jezus gered werden. En ik ga ervan uit dat wij ook allemaal voorbeelden zijn van mannen, vrouwen, kinderen die door Jezus gered zijn. Jezus is onze heiland, hij is onze redder. En daarvoor is hij ook gekomen. Hij is gekomen om zondaren te behouden. En Zacharia zegt verder ook over deze heiland, over deze koning, dat hij arm is. Dat hij nederig is. En dat hij gering is. Hij zou kunnen zeggen dat hij zoals het gewone volk rijdt op een ezelsveulen. En op deze nederige manier is hij als de beloofde koning, de beloofde Messias, de stad Jeruzalem binnengegaan. En in de versen 7 tot 9 van Matteüs 21 staat eigenlijk dat laatste stukje beschreven van de tocht van Jezus naar die stad Jeruzalem. En daar staat geschreven dat de mensen hun kleren afdeden. En ze legden ze op de ezels en ook op de grond. Goed, de mensen van toen, die droegen natuurlijk geen broeken en t-shirts. En zoals wij dat vandaag de dag wel dragen. Dat waren toen nog van die gewaden, zeg maar. En goed, ze legden ze voor Jezus op de grond. Er werden ook takken van de bomen gehakt om die op de grond te leggen. En in Johannes 12 kunnen we lezen dat het takken van palmbomen waren. En vandaar Palmzondag natuurlijk. Nu, we kunnen ons ook afvragen van waarom deden de mensen dat? Waarom spreidden zij hun kleren uit op de weg? En waarom werden daar takken van de bomen gekapt en werden die op de weg gelegd? Waarom deden de mensen dat? Nu, ik denk dat jullie wel weten dat wij vandaag de dag in het Westen ook wel nog wel zoiets kennen als de rode loper. Een rood tapijt, dat wordt uitgerold. Wanneer dat er hele belangrijke mensen verwacht worden. Het gaat niet om predikanten natuurlijk hier in het Westen. Maar het gaat om filmsterren. Om koningen, presidenten. Belangrijke mensen. Die meestal van het buitenland komen, zeg maar. En goed, ook toen liepen de belangrijke mensen niet over de gewone grond. Zoals het gewone volk. En dat is eigenlijk een gebruik dat, dat is blijven bestaan tot op vandaag de dag. En ook vandaag de dag, wanneer zo'n president Biden of zoiets op bezoek komt, dan wordt de rode loper uitgerold. In Gent heb je natuurlijk het filmfestival. Ook daar wordt altijd de rode loper uitgerold. Vooral die filmsterren die daar dan de cinema moeten betreden. Het is een soort eerbetoon, zou je kunnen zeggen, een huldiging. En het is eigenlijk met deze eer dat Jezus hier wordt binnengehaald in Jeruzalem. De mensen spreiden hun kleren voor hem uit op de grond, samen met palmtakken. Je zou kunnen zeggen, de rode loper werd voor Jezus uitgerold. Hij werd ontvangen als een koning. De mensen zagen in hem die Messiaanse koning. Want ze wisten natuurlijk vanuit het Oude Testament, er moest eens een Messias komen. Een heiland, een redder. Zij kenden natuurlijk nog veel beter dan wij al die profetische teksten die daarover spreken. Zij verwachten een Messias die hen zou verlossen. Die hen zou redden van... van wat? Van de Romeinen, dachten ze. Ja, als Jezus echt de Messias was, ja, dan zal hij hen redden van de Romeinen. Hij zal het koninkrijk van David voor Israël herstellen. Dat is wat men dacht. Dus die mensen waren natuurlijk super enthousiast. Ze waren door het dolle heen, zou je kunnen zeggen. Want de bevrijding van Israël, ja, die stond voor de deur. Die stond te gebeuren. En dus rolden ze de rode loper voor hem uit. Ze smeten hun kleren op de grond, hun takken van palmbomen, als een eerbetoon aan deze koning, deze Messias. En ze riepen, Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heren. Hosanna in de hoogste hemel. Hosanna, de zoon van David. Het woordje Hosanna, en Rebecca heeft het er al eventjes over gehad deze morgen. En oorspronkelijk was het eigenlijk een gebed om hulp. Het was een gebed om verlossing. En het betekent inderdaad zoveel als, Heere, geef toch redding. Help ons. En we hebben gezien in Zacharias hoofdstuk 9, vers 9, dat daar geschreven staat dat hij een redder is. Hij is een koning en hij is een redder. En ze schreeuwen tot hem, Hosanna, Heer, geef toch redding. En ze begroeten hem als de zoon van David. En wat eigenlijk een messiaanse titel is vanuit het Oude Testament. En ze begroeten hem als de zoon van David. En God heeft een belofte gegeven aan de zoon van David. Aan Salomo. Dat daar eens een zoon zou komen. Iemand uit het nageslacht van Salomo. Ja, die het koningschap van Salomo verre zou overstijgen. En wat het volk hier eigenlijk zegt wanneer ze hem zo binnenhalen. Dat is, hij is die zoon. Jezus is die zoon van David. Hij is die Messias. Hij is die beloofde nazaad van David. Door wie God Israël zou verlossen. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. En dus zij zagen in Jezus degene die door God gezonden was. Hij is degene die komen zou in de naam van de Heer. Om al de beloften die God gegeven had doorheen de profeten. Hij belofte met het oog op Israël, ze zouden in vervulling gaan door deze man, door deze Jezus. Hosanna in de hoogste hemelen. En dus kwam deze dol enthousiaste menigte daartoe in Jeruzalem. En in vers 10 staat geschreven dat toen Jeruzalem, tenminste dat toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, dat heel die stad in rep en roer was. Die hele stad was in opschudding. Nu, die mensen van Jeruzalem hadden natuurlijk geen flauw idee wat er gebeurde. En ze zeiden, ja, wie is dat? Wat is er hier allemaal aan de hand? Je moet je voorstellen dat ja, die bewoners van Jeruzalem, ze zagen daar iemand toekomen. Ja, die door een uitzinnige menigte van mensen, vele duizenden, en misschien wel tienduizenden mensen werd binnengehaald in die stad. Mensen die Jezus op zijn weg vanuit het noorden van Jeruzalem hadden begeleid naar die stad Jeruzalem. Dus die inwoners van Jeruzalem zagen daar een gigantische menigte die stad binnenkomen. Iemand voor wie de rode loper werd uitgerold. En uiteraard zeiden ze van, ja, wie is dat? Wat gebeurt er hier? En die menigte, die met Jezus was meegereisd, gaf als antwoord. Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En in Johannes hoofdstuk 12 kun je lezen dat de fariseeën, ja, ze zeiden dat natuurlijk ook, dat Jezus triomfantelijk werd binnengehaald in die stad Jeruzalem. En daar kun je lezen dat ze daar absoluut niet blij mee waren. En het leek alsof de hele wereld achter hem aanliep. En zo staat het er. En ze wisten niet wat ze ermee moesten doen. Want als Jezus zo populair was, ja, hoe zouden zij hem dan ooit kunnen doden? Zoals zij van plan waren te doen. Maar jullie weten, de populariteit van Jezus onder het volk, dat heeft niet zo lang geduurd. Want in plaats van de Romeinen aan te vallen, viel Jezus de tempel aan. In plaats van Rome aan te vallen, viel Jezus dat hele Joodse religieuze systeem aan. Hij keerde zich tegen de religieuze leiders van Israël. En slechts enkele dagen na zijn koninklijke intocht in Jeruzalem. Waar hij door een dol enthousiaste menigte als een held en als een koning werd ontvangen. Stond hij daar opnieuw voor een uitzinnige menigte mensen. Maar deze keer riepen ze iets helemaal anders, zoals jullie weten. Het was geen Hosanna, maar ze riepen kruisigen. Kruisigen. En Jezus bleek toch niet datgene te brengen wat zij hadden verwacht. En dus werd hij afgevoerd. Nu ook vandaag, de dag, zijn er nogal wat mensen die teleurgesteld zijn in Jezus. En jullie zullen ook wel zulke mensen kennen. En omdat Jezus hen niet heeft gegeven en niet heeft gebracht wat zij hadden gehoopt of wat zij van hem hadden verwacht. Het blijkt wel vaker dat mensen die kiezen voor Jezus, misschien moet ik het anders zeggen, het blijkt wel vaker dat de mensen die kiezen voor Jezus, en dat deze Jezus die zij in gedachten hebben, niet altijd overeenkomt met de Jezus van de Bijbel. En soms kiezen mensen voor Jezus omdat ze van hem verwachten dat hij hen gelukkig zal maken. Mensen kiezen voor Jezus in de hoop dat hij hen misschien zal genezen. Dat hij hen zal helpen, dat hij hen zal zegenen op materieel vlak. Of dat Jezus hen zal zegenen met een partner of met kinderen. Maar ja, wat als dat niet gebeurt? En wat als blijkt dat Jezus hen toch niet datgene geeft wat zij van hem hadden verwacht? Helaas gebeurt het ook vandaag de dag nog steeds dat Jezus dan vaak wordt afgevoerd. En dat men niet langer wil dat Jezus koning over hen is. En beste mensen, ik denk dat het belangrijk is dat we er ons van bewust zijn dat Jezus niet gekomen is om ons te geven wat wij willen. De Bijbel zegt dat nergens. De Bijbel zegt nergens dat Jezus gekomen is om ons hier en nu gelukkig te maken. Maar Jezus is gekomen om onze zonden, als het ware, te ontmaskeren, als ik het zo mag zeggen. Jezus is gekomen om al onze verkeerde denkbeelden over God, om die te ontmaskeren. Hij is gekomen om onze valse religie aan de kaak te stellen. Onze bolwerken af te breken, zoals Paulus dat geschreven heeft. Jezus is gekomen om ons te waarschuwen voor het komende oordeel. Hij is gekomen om ons te redden van dat oordeel. Jezus is gekomen om ons te redden van de dood en van de hel. Hij is gekomen om ons het eeuwige leven te geven. Jezus is niet gekomen om ons te geven wat wij willen, maar hij is gekomen om ons te geven wat wij nodig hebben. En dat is iets helemaal anders. En wat elke mens ten diepste nodig heeft, dat is verlossing. Dat is bevrijding van de zonde en van de schuld. En alle mensen hebben dat nodig. Alle mensen moeten verlost worden van hun verlorenheid. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken, zegt Gods woord. Jezus is die redder die alle mensen nodig hebben. En ik neem aan dat jullie waarschijnlijk, hopelijk, allemaal gered zijn door Jezus. Maar weet je, dan is het dan ook aan ons om uit te reiken naar de verlorenen die wij allemaal kennen. En misschien is het nu zelfs meer dan ooit de tijd om de mensen te wijzen op Jezus. Jezus die zei, kom tot mij. Allen die vermoeid zijn, allen die belast zijn. En ik zal u rust geven. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En we hebben een aantal hectische jaren achter de rug. Voor veel mensen waren het jaren van angst. Angst van corona. Veel mensen weten vandaag de dag ook niet zo goed hoe ze in het leven moeten staan. Angst voor de oorlog. Wat zal het brengen voor ons hier in het Westen? Er is crisis. Het zijn moeilijke tijden. Tijden van ziekte, van oorlog, van crisis. En veel mensen worstelen er toch wat mee. En het is aan ons. Vandaag de dag om de mensen te wijzen op Jezus. En nogmaals, mocht er hier vandaag, deze morgen, toch nog iemand zijn die de Heer Jezus nog niet kent. En misschien mag ik er toch op aandringen om de rode loper voor hem uit te rollen. Hem uit te nodigen in uw leven. Hem aan te nemen als uw redder. Als uw koning. Want nu kan dat nog. En uw leven nog steeds in die tijd van genade. En zoals dat heet. Maar het einde van die genadetijd zou misschien wel eens veel dichterbij kunnen zijn. dan we beseffen. Dat weten we niet. We zien nu al zoveel nood in deze wereld. Er is nu al zoveel chaos. Zoveel angst onder de mensen. En ja, dan moet die boekrol, waar het boek Openbaring over gaat, dan moet die rol nog geopend worden. Hoe zal de wereld reageren? Wanneer het lam het eerste zegel zal openen. Daarna het tweede zegel. En het derde. Het vierde, het vijfde. En wanneer al de oordelen van Gods wegen over deze wereld zullen komen. Want Gods woord moet en zal tot vervulling komen. Jezus zal koning worden over de ganse aarde. En de schrift zegt dat op die dag de Heere de enige zal zijn. En zijn naam de enige. Dat is wat geschreven staat. Zacharias 14, vers 9. En maar eerst mogen we herdenken hoe Jezus vrijwillig gegaan is naar Jeruzalem. Om daar te sterven. Om als het ware dat lam van God te zijn. Zodat verloren mensen zoals wij gered zouden kunnen worden. En ook al die mensen die Jezus als koning hadden binnengehaald in Jeruzalem, moesten gered worden. Hij zou kunnen zeggen, het was eigenlijk onmogelijk dat Jezus toen al koning zou worden. Zoals zij misschien hadden verwacht. Eigenlijk kon dat niet. Want Jezus moest eerst het lam van God worden. Hij moest eerst het lam zijn dat geslacht zou worden. Voor hun zonde. Voor jullie zonde, voor mijn zonde. En laten we maar bidden, broeders en zusters, dat God ons nog vele gelegenheden zal geven om Jezus bij de mensen te brengen. En als dat lam van God dat wegneemt, de zonde van de wereld. Mag dat ons gebed zijn. Mag dat ook onze wens zijn om uit te reiken naar die vele mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Misschien mag ik nog met jullie bidden. Heer, we danken u dat we deze morgen mogen herdenken. Dat de Heer Jezus 2000 jaar geleden als dat lam van God naar Jeruzalem gegaan is, wetende dat gij daar helemaal alleen gelaten zou worden. Dat iedereen hem in de steek zou laten. Dat hij gevangen genomen zou worden, gegezeld zou worden, gekruisigd zou worden. En toch is hij die weggegaan. Heren. Ja, wij kunnen ons daar maar heel weinig bij voorstellen, Heer. Heer, we kunnen u alleen maar danken. Dat u ondanks dat vreselijke vooruitzicht toch die weg gegaan bent. Heren, dan denk ik ook aan die woorden van Jesaja. Heer, die zegt dat hij dit gedaan heeft omwille van de vreugde die voor hem lag. Heren, die vreugde, ja, heeft denk ik ook iets te maken met ons, Heren. Hij wist dat hij door deze weg heel veel mensen zou redden voor de eeuwigheid. Heer, wilt u ook ons helpen om lijden en moeite te doorstaan? Heren, onze pogingen om mensen bij Jezus te brengen. U wetende, Heer, dat het uw verlangen is. Dat het huis vol wordt. Heer, dat vele mensen gered worden. Heer, uw woord zegt dat u niet wil dat er ook maar één mens verloren gaat. Heer, help ons om ons aan te sluiten bij uw verlangen, Heer. Heer, om zelf ook mensen te zijn die op zoek gaan naar wat verloren is, Heer. Heer, geef ons ook de kracht daarvoor, de vrijmoedigheid, Heer. Heer, zegen deze gemeente. Heer, ik bid dat er nog heel veel mensen, ook hier uit de buurt, mogen toegevoegd worden aan deze gemeente. Heer, dat het mag groeien, dat er nog veel mensen gered zullen worden, Heer. Heer, wilt u mensen roepen, Heer, wilt u ze wedergeboren doen worden, Heer. Heer, mag dat ons voortdurende gebed zijn. In Jezus' naam. Amen.